Het thema van vanmorgen is bidden. En dat is natuurlijk een heel uitgebreid, veelzijdig thema. En ik geloof van ganse harte dat het de motor is van het christelijke geloof. Dat geloof ik. Maar je kunt jezelf natuurlijk wel afvragen wat bidden eigenlijk is of wat het niet is. En daarmee in acht nemend dat iedereen daar ook weer anders tegen aankijkt. Dus het is ook eigenlijk het delen van opvattingen, van ervaringen, van wat je hebt meegemaakt in je leven met elkaar. Je kunt bijvoorbeeld je afvragen of bidden alleen praten is. En dan staat er zo'n tekst in de Bijbel en die zullen we straks ook nog lezen. En daar staat dan, bid en u zal gegeven zijn. Maar is dat wel waar? Je bidt en dan zal het je gegeven zijn. Ja, wat dan en hoe dan? En ook de vraag die vaak terugkomt, als mijn gebed dan niet verhoord wordt, is mijn geloof dan niet sterk genoeg? Heel vaak gehoord. We zullen stilstaan bij verschillende opvattingen en ze met elkaar gaan onderzoeken. En de vraag die we ons natuurlijk ook kunnen stellen, ik heb deze verkondiging ook in Duiven gehouden en toen heb ik vooraf in de kerkmail oproep gedaan, als iemand iets wilde zeggen over bidden, met naam erbij of anoniem, dan kon je dan een stukje insturen en dat zou dan in de dienst worden ingepast. En er was één meneer en die had dat gedaan en het was heel mooi hoe hij beschreef hoe zijn gebedsleven een ontwikkeling had doorgemaakt. Hoe het in het begin was en hoe het nu was. En misschien geldt dat voor ons ook wel. Heeft ons gebedsleven inhoudelijk gezien en hoe we er tegenaan kijken ook een ontwikkeling doorgemaakt. Het hoeft niet per se. Het kan ook nog zo zijn dat hoe je als kind bad, dat je dat al die jaren hebt volgehouden en dat je nog steeds in alle eenvoud nog steeds zo bidt. Als je je daar fijn bij voelt en gelukkig, prima. In al deze overdenkingen geloof ik dat de vragen, daar heb ik net ook voor gebeden, dat de vragen minstens zo belangrijk zijn als de antwoorden. En misschien zijn er wel helemaal geen antwoorden. In de letterlijkste zin van het woord. En als antwoord op wat ik nu allemaal heb gezegd, wil ik voor jullie een stuk gaan spelen. En ik weet nog niet wat ik ga spelen. Dus ja, ik laat het maar gebeuren. En als ik soms bid, zeg maar, dan weet ik zelf, ik had vroeger altijd een vast gebed, zeg maar. En dan in naleving van mijn oma, waar ik heel veel respect voor had, die deed dat ook. Die had een lijst met, ik geloof met 30, 40 namen. En die ging ze allemaal oplezen, zeg maar, in een opkamertje. En dan moest ik met mijn opa, zat ik aan de tafel. En als mijn oma dan deed van, en dan een keer met de stok zo, tok, tok. Dan mocht opa in het opkamertje komen. Dus je had helemaal een vast. Dat heb ik ook een tijd gehad. Maar dat heb ik nu niet meer. Dus, als ik nu ga bidden, dan zie ik wel wat er gebeurt, zeg maar. Nou, dus, Zullen wij dat prachtige lied zingen, lied 657, Zolang wij ademhalen, couplet 1, 2 en 4. Ik weet nog wel dat als ik, doet hij het? Ja, hè? Dat als ik vroeger als kind, wonen wij in Utrecht, de binnenstad. En later verhuisden we naar Overvecht. Als ik dan de ziekenauto hoorde, de sirene, als kind, dat ik God dan bad van, Heer, laat het alsjeblieft niet bij ons zijn. Dat bad ik toen. Nu kan ik dat niet meer bidden, want er zit zoiets in van, God, bescherm ons. En laat het maar bij een ander gebeuren. Ik kan dat nu niet meer bidden. Toen wel, als kind. En zo schreef Auschwitz overlevende Primo Levi in zijn boekje Is dit een mens? Schreef hij over het gebed van de oude Kuhn. En de oude Kuhn die dankte God omdat hij nog niet geselecteerd was voor de gaskamers. Dat dankte die God. En dat maakte Levi ontzettend kwaad, omdat Kuhn niet lette op de jonge barakgenoot naast hem, die wel was geselecteerd voor de gaskamers. En toen zei Levi in zijn boekje, als ik God was, had ik Kuhns gebed al lang helemaal uitgespuugd. En ik herinner me ook, en ik was toen 17 jaar, ik zat in de examenklas van de HAVO, het ernstige ongeluk van mijn vader. Mijn vader heette Philippus Lindeman. Hij was een bekende baptiste predikant. Hij stond op dat moment was hij luchtmachtpredikant in Lonneker, tussen Enschede en Oldenzaal. En toen ging hij op een gegeven moment ging hij sporten. En in zijn overmacht ging hij aan zo'n hockeygoal hangen, waarvan de poten nog niet in de grond stonden. En die goal viel toen met hem achterover. En die goal die viel toen op hem. En mijn moeder en ik gelijk naar het ziekenhuis. En daar zeiden ze eerst van, nou, het valt allemaal wel mee. Want zoals het nu lijkt is het alleen de mild die eruit moet. Nou, dacht ik, dat wist ik al. Zonder mild kun je leven. Maar het duurde maar en het duurde maar. En het duurde heel lang. En wij werden steeds ongeruster. En op een gegeven moment zag ik hem zo uit de OK komen, allemaal onder de slangetjes. En het was heel erg. En toen werd er tegen ons gezegd, hij moet 10 dagen, is het kritiek, en ligt hij op de intensive care. En toen dat allemaal aan de hand was, toen werd er in de gemeente heel erg voor mijn vader gebeden. En ik was nog niet eens zo bezig met wel of niet verhoring van dat gebed. Dat interesseerde me eigenlijk niet zo heel veel. Wat mij trof was die gemeenschappelijke power, zeg maar, die energie in die kerk. Allemaal zeg maar, als één in dat gebed verenigd waren en dan voor mijn vader baden. Ja, dat vond ik gewoon heel indrukwekkend en bemoedigend toen. En toen op een gegeven moment, toen De negende op de tiende kritieke dag, toen maakte mijn moeder mij 's nachts wakker. Dat het niet goed was met mijn vader. De zuster was net bij hem geweest, op de intensive care, had hem gecontroleerd. Alles was goed. En die zuster was weggelopen en die had toen gedacht, ik moet nog even terug. En die was teruggegaan, intuïtieve ingeving, denk ik. En toen was de onderste holle ader, dat is een belangrijke ader, was gesprongen van mijn vader. En toen in alle ijl is mijn vader geopereerd. Ja, je gelooft het of je gelooft het niet. De dokter Engel. Ja, dat is toch een mooi verhaal, toch? En die had na die tijd gezegd van... We hebben later dokter Engel en die verpleegster ook nog persoonlijk ontmoet. En toen had hij ook wel gezegd van... Ja, het zag er heel, heel slecht uit, maar ik heb maar gewoon mijn best gedaan. En om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk... kwam dat allemaal nog goed met mijn vader. Maar het verhaal dat ik las op internet, wat me heel erg raakte, komt het helemaal niet goed. En dan zit je meteen in het spanningsveld als het gaat om bidden. Waarom komt het ene verhaal wel goed, loopt het wel goed af en het andere verhaal niet, hè? En het verhaal gaat als volgt. En dat is dan een vader die aan het woord is. Ooit vroeg een van mijn kinderen aan mij... Waarom bidden we eigenlijk nog als het toch niet helpt? Het was in de tijd dat iemand die wij kenden ernstig ziek was. En ook op een gegeven moment dat het duidelijk werd dat zij niet meer beter zou worden. Terwijl het toch daarvoor door heel veel mensen hartstochtelijk gebeden werd. Nu hadden mijn kinderen wel geleerd dat bidden iets anders is dan een verlanglijstje naar boven sturen, naar God. Maar dit was nog een laag dieper. Hier was, zeg maar, deze vraag zat een diepgewortelde twijfel naar de zin van het bidden. Waarom bidden we eigenlijk nog? En die vraag speelt natuurlijk niet alleen bij kinderen, zegt die man in dat stuk wat me zo geraakt heeft. Maar dat speelt ook bij ons. In ieder geval wel bij mij. Wij volwassenen worstelen daar ook mee. En dan helpt het niet dat in de Bijbel, denk ik, ook nog teksten staan over bidden die, als je die letterlijk neemt, de verwarring alleen maar groter maken. Bid, en u zal gegeven zijn. Dat is een uitspraak van Jezus, waar ik, zegt die vader in het stuk, maar ik kan mijn naam er ook wel bij zetten, op vastloop als ik die woorden te letterlijk neem. Wat moet ik ermee? Ik heb daar ook moeite mee. En waarom heb ik daar moeite mee? Omdat het een beeld oproept van een almachtige God. En die, zeg maar, als het ware de bestuurder is van mijn leven. Dus hij heeft dan een soort afstandsbediening. Weet je wel, die autootjes van vroeger, ja, die heb je denk ik nu ook nog wel. En dan druk je op een knopje, dan ga ik naar links. Dan druk je op een andere knop, dan gaat hij naar rechts. Stopt. Dus een soort almachtige God die aan alle touwtjes trekt. En dan ben ik een soort marionet of zo. Maar ook, het roept ook het beeld op van een kerkelijke leer die nou ook nog steeds bestaat. En respect daarvoor, hè? Alleen ik kan mij daar niet in vinden. Die zegt, als je niet krijgt waar je voor bidt, dan ben je waarschijnlijk niet gelovig genoeg aan het bidden geweest. Of... misschien nog plan B, mogelijkheid B, dan heb je misschien niet genoeg gebeden. Dan ben je niet genoeg door het stof gegaan. Of dan heb je niet genoeg vanuit je hart gebeden. Want als je er zelf niet 100% achter staat, dan komt dat niet zo goed over bij God. En meer van dat soort dingen die jullie misschien ook wel bekend in de oren klinken. En eigenlijk, als je er goed over nadenkt, is dat een onbarmhartige boodschap. Alsof het aan ons ligt wanneer we niet beter worden, bijvoorbeeld. Of wanneer we niet op kunnen tegen de zware kanten van het bestaan, dat we dan blijkbaar niet genoeg gebeden hebben. Terwijl, Als er iemand barmhartig is en ons accepteert zoals we zijn, dan is dat toch God? Dat geloven we toch ook? God is toch immers liefde? Bid en u zal gegeven worden. Het lijkt ook wel of we daarmee een levenshouding bij onszelf stimuleren, waarin geloven, waarin bidden hetzelfde, bijna hetzelfde is als vragen. En waarin we eigenlijk verwachten dat God voor ons de dingen moet oplossen. En bidden wordt dan heel, God, heel kort door de bocht. God, maak even een karikatuur van. Hè. God, ik heb last van dit of dat. Kun je even. Dat is natuurlijk geen bidden. Maar wat is het dan wel? Ik blijf zoeken, ik ben daar ook nooit klaar mee, naar wat bidden dan wel is. En ook omdat er dingen zijn, en heel actueel dingen die nu, waar we ook voor gebeden hebben, die in Israël gebeuren. Echt verschrikkelijk, verschrikkelijke beelden. Ik word er echt helemaal niet goed van. Dat je gewoon dode lichamen op de snelweg ziet. Dat gaat toch helemaal nergens meer over. Maar ook dingen in je eigen leven. Dat je denkt van, ja. Bijvoorbeeld, ik doe dan 1 keer in de 2 maanden mag ik een viering voorgaan. In een bejaardentehuis in Duiven. En de laatste keer dat ik daar voorging, zat daar een echtpaar. En zij was zwaar aan de Alzheimer. En hij hield haar de hele tijd de hand vast. Dat is heel ontroerend. Tijdens de viering. En zij zong ook uit volle borst mee. En hij heeft ALS. En toen ben ik na die tijd met ze gepraat. Vooral geluisterd. En toen zei hij van, nu ik dit zo heb, vraag ik me eigenlijk af, ben ik eigenlijk wel dankbaar genoeg geweest toen ik het nog niet had? Nou, dan hebben we daar zo'n beetje over gebrainstormd en vooral verbinding gezocht. Maar diep in mijn hart dacht ik van, dit is toch. Dat zei ik ook nog tegen hem. Ik zeg tegen hem, ben je ook niet kwaad of zo? Ja, zegt hij, ik ben hartstikke kwaad. Dit is zo absurd, deze situatie. Maar er zijn gewoon geen antwoorden op. Het is gewoon. Maar mooi was wel van dat in dat verdriet was er wel een hele, hele gave verbinding tussen ons vieren. Er was nog iemand bij. En eigenlijk zou ik best wel willen dat soort dingen, dat God dat zou voorkomen. Nou, daar ben ik wel heel eerlijk in. En ook Herman van Veen heeft zo'n liedje, als ik kon toveren, dan kwam alles voor elkaar. Het verlangen heb ik best wel, maar het gebeurt gewoon niet. Christopher Jameson, dat is een monnik in Engeland, en die schrijft in zijn boek Gelukslessen van een abt, onder andere over onze wens om als mensen het liefst, dat zit dan in het onderbewuste, om als mensen het liefst alles in de hand te willen hebben en te willen houden. Dat zouden we eigenlijk het liefst willen hebben. En ook schrijft hij over de mens die graag denkt van, ik kan dat zelf wel. Ik kan dit zelf wel. En ik wil het ook zelf graag kunnen. Maar dan zegt hij, wanneer die gedachte onze grondhouding wordt, stel dat dat gebeurt, dan kan het niet anders of we raken gefrustreerd en teleurgesteld. Of we vertillen ons aan de dingen omdat we geen andere mensen toelaten om ons te helpen. En deze abt, die schrijft dan in zijn boek verder, wat wij moeilijk kunnen aanvaarden van ons bestaan, wat we ook moeilijk vinden, is dat wij kwetsbaar zijn. En dan kom je op een gegeven moment door schade en schande wel achter. Maar dat vinden wij moeilijk om te aanvaarden. En hij is niet de enige die dat zegt. Ook veel psychiaters zeggen dat, waaronder een van mijn helden, Dirk de Wachter. Belgische psychiater. Maar wat hij nog meer zegt, en dat vond ik heel verrassend toen ik het las, is dat hij hier ook een link legt met bidden. Want hij stelt dat bidden ook daarom belangrijk is, omdat de biddende mens zich door het gebed leert zich tot die kwetsbaarheid te verhouden. En dat vond ik echt een hele mooie. Maar hoe dan? Door te benoemen wat je mist, waar je gefrustreerd van raakt, waar je geen antwoorden op krijgt, wat je ook niet zelf voor elkaar krijgt, ook al wil je dat 100.000 keer, waar je enorm over kunt opwinden, zeg maar. Als je dat benoemt, zeg maar, in je gebed, zegt hij, leer je onder ogen zien dat jij je leven niet zelf maakt en niet zelf kunt maken. Wel voor een heel groot deel, maar niet. Maar dat je hier en daar ook hulp nodig hebt. En dat er ook situaties zijn waar je helemaal geen antwoorden op krijgt. En bidden, zegt hij, helpt je dan ook om je af te vragen en duidelijk te krijgen wat je dan nodig hebt. Door te formuleren waar je mee worstelt, waar je naar verlangt, wat je pijn doet, vallen de dingen in je leven soms toch opeens, en dan zet ik dat wel tussen aanhalingstekens, op hun plaats. Niet als een antwoord, maar gewoon in het sparren met God, dan kom je tot een soort, ja, ik weet niet, een beetje rustiger worden, of misschien zelfs wel rustig worden, overgave, lukt ook niet lang altijd natuurlijk. En daarbij is nodig liefde, kracht en moed. En dat is nou precies moed, de houding van die tollenaar in het verhaal. Want hij heeft het alle moed die hij nog had bij elkaar verzameld en is naar die synagoge gegaan. En dan bidt hij daar ergens in een hoekje, Heer, wees mij zondaar genadig. Want ik kan mijn leven niet zelf maken. Het lukt me niet meer. Ik heb het wel geprobeerd, maar het lukt me gewoon niet. Ik heb uw hulp nodig. En dan vernedert hij zich in de zin van, niet dat hij niks waard is, maar in de zin van dat hij erkent dat hij een klein deeltje is van een gigagroot geheel. Dat hij dat erkent. En dan staat er, en dat vind ik zo mooi in dat verhaal, dan wordt hij vervolgens verhoogd. Dan krijgt hij als het ware door zijn houding van vernedering verbinding met dat grotere geheel. En dat vind ik geweldig. Terwijl de houding van de farizeeër een omgekeerde is. Die farizeeër zegt van, ik kan het allemaal wel. Het leven is maakbaar. Op alle vragen is een antwoord, als je maar goed weet waar het antwoord staat. En ik weet dat, want ik ken die hele Bijbel uit mijn kop. En hij verhoogt zich. Hij denkt bijna, misschien wel helemaal, alhoewel er ook heel veel andere farizeeën waren, te goede trouw. Maar hij denkt bijna dat hij God zelf is. En dan kukelt hij naar beneden, naar de vernedering. Omdat hij ingehaald wordt door het leven zelf. Hij valt door de mand, hij zakt door het ijs. Het beeld waar ik zelf heel veel aan heb, als het gaat om geloven, als het gaat om bidden, is dat ik het gevoel heb dat het leven, mijn leven een geschenk is aan mijzelf. En het beeld wat dan bovenkomt, is een auto. En God zegt dan tegen mij, Willem, jongen, ga jij maar achter het stuur zitten. Dan zeg ik tegen God, moet jij dan niet achter het stuur zitten? Nee. Nee, zegt God dan, want dan is er geen sprake van een evenredige relatie, een gelijkwaardige relatie. Ik wil graag dat jij achter het stuur gaat zitten. Nou, is goed, ga ik achter het stuur zitten. En dan laat ik mij inspireren, adviseren door God. Maar uiteindelijk beslis ik toch wel zelf wanneer ik links afsla, of wanneer ik rechtdoor ga, of rechtsaf, of dat ik op de rem moet trappen, dat ik goed uit moet kijken, allemaal dat soort dingen. Dat ik me aan de snelheid moet houden, enzovoort. En dan kunnen er toch nog terwijl God naast mij zit, zo zie ik dat dan, plotseling ongelukken gebeuren. Waar je helemaal niet op zit te wachten. Die gebeuren dan. Of ziektes die kunnen toeslaan op een afschuwelijke manier. Of mensen die plotseling uit je leven worden gerukt. Of na een lang ziekbed. En toch geloof ik dan dat God bij mij blijft. Naast mij blijft zitten. Of mij draagt. Zelfs als mijn auto naar de schroothoop moet. Ikzelf dus. Dan zal hij bij mij zijn. En ik heb deze overdenking vaker gehouden. En ook... Na deze overdenking ook wel discussies gehad met mensen die dan zeggen van ja, maar geloof jij dan ook niet dat God dan tijdens jouw ritje kan ingrijpen? En dan moet ik meteen denken aan mijn eerste rijexamen. Dat ging dus helemaal mis. Die examinator zat naast mij en ik vergat de regel rechtdoor op dezelfde weg gaat voor. Nou, paf, op de rem, als hij dat niet had gedaan. Dan was ik tegen die auto opgeknald. En of ik dat geloof, ik vind dat een hele moeilijke. Ja, ik heb daar geen antwoord op. Ik respecteer mensen die daar troost uit halen. Ik weet wel, ik heb het ook vaak met mijn ouders vroeger over gehad. En mijn ouders die hebben een periode gekend van bittere armoede in Hengelo. En toen zagen ze het helemaal niet meer zitten. En toen hebben ze ook enorm gebeden. En ja, de volgende dag stond daar dus een mand voor de deur met allemaal voedsel erin. Ja, vond ik als kind wel heel indrukwekkend. Maar dan denk ik tegelijkertijd, is God dan een God van willekeur? Of maak ik mij nu ook schuldig als ik dit zeg aan dat ik God ook voor mijn karretje wil spannen? Dus het is gewoon lastig. Er is niet echt een antwoord op, het hoeft ook niet. Wat ik wel heel belangrijk vind, is dat ik gewoon ervaar en voel dat die continue verbinding tussen God en mij er de hele tijd is. En bij alles wat erbij hoort. En ook zonder woorden. Vooral zonder woorden. En dan heb ik twee voorwerpen meegenomen. Nou, dan loop ik even. Ik ga los van het papier. Het eerste voorwerp wat mij te binnen schoot met bidden, is spons. En dat zie ik zo. Ik heb geen vast gebed meer, maar ik heb wel een vast onderdeel. Een paar vaste onderdelen in mijn gebed. En één vast onderdeel is dat ik aan God vraag, elke avond. God, wilt u de hele lieve groetjes doen aan mijn vader... Aan mijn moeder, aan mijn overleden broer, die maar 6 weken geleefd heeft, die heette ook Willem. Aan mijn opa Lindeman, die ik niet gekend heb, maar 49 jaar geworden. En aan opa Hulleman, dat was mijn anker, daar kon ik altijd terecht. 70 jaar in hetzelfde huis. En ook aan mijn trouwe soulmate, Duitse herder, Bikkel. Die is 3 jaar geleden hebben die moeten laten inslaan. En dan heb ik dat weer gebeden. En dan blijft dat bij God. Dat gaat als water, blijft dat in die spons. En dat voelt voor mij dan gewoon goed. Dan heb ik weer die verbinding gelegd. Dan zijn ze niet echt dood of zo. En dat voelt dan goed. Maar tegelijkertijd... wordt het ook teruggekaatst. Dus je kaatst het naar God. Laten we zeggen dat God daar is, ik denk dat God is. Dan. En dan wordt het weer teruggekaatst naar mezelf. Want eigenlijk zeg je dan ook tegen jezelf. Een ander voorbeeld. Die verschrikkelijke oorlog in Israël. Er was een Palestijnse vrouw, was ik wel van onder de indruk... En die zegt, ja, ik kan niet lopen, maar ik moet vluchten, want ik weet dat zij straks, de Israëli's, die gaan ons helemaal platgooien. Die kunnen ons van de, zo zei ze, van de, van de aarde wegspoelen. En ik bid om kracht, om besnee. Ik bid om bescherming, zei ze, voor ons, zei ze, en voor hen. Dat zei ze. Nou, dat is prima. En toen dacht ik, dat is nou typisch. Dan komt dat zo bij God neer, zo bij God aan, en zo in mijn gedachten. En ik denk dat God er gelijk weer terugkaatst naar haar en naar ons. Zo van, ik vind prima dat je dat bij mij neerlegt, maar ga aan de slag. Ga ermee aan het werk. Dus dat is die spiegelfunctie. Dus sponsfunctie. Dan blijft het lekker, dan ben ik het gewoon even kwijt. Gedeelde smart is halve smart. Maar ook de spiegelfunctie. God, als ik mijzelf verlies of weer vind, sta jij achter mij, altijd en onvoorwaardelijk. God, als ik mijzelf veroordeel of vergeef, sta jij achter mij, altijd en onvoorwaardelijk. Als ik mijzelf vergeet of zomaar weer een keer zie staan, sta jij achter mij, altijd en onvoorwaardelijk. Als ik ten onder dreig te gaan en toch weer opsta, sta jij achter mij, altijd en onvoorwaardelijk, met open armen, met tedere ogen, mij in mijn ruimte latend, mijn eigenheid respecterend. Mijn God, jij zal er altijd zijn, want dit is door u zelf gegeven. Amen. Graag een stuk spelen met Rijn. Nu gaan de bloemen nog dood. Ik heb volgens mij wel een keer eerder gespeeld. En omdat in dit stuk er twee dingen in van dat een geloof, een vertrouwen, dat ondanks de ellende, dat het uiteindelijk toch een keer goed zal komen. En ja, dat vind ik wel een troost. Want ja, wat moet je anders? En de ellende wordt ook benoemd in het lied. Dus dat gaat hand in hand.